Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, welkom in de Rots in de Branding en vandaag heel in het bijzonder op 6 december. Vele kinderhartjes verkeren deze dagen in een zekere spanning, want het is volop de tijd van de goede, brave Sint. En bij velen is hij al iets vroeger geweest of zal nog komen, of op school, thuis en dan nog eens bij oma en opa enzovoort enzovoort. Hij is weer op stap om de kinderharten gelukkig te maken. Maar beste luisteraars, wie is deze Sinterklaas? En er heeft inderdaad een bisschop Nicolaas geleefd. Nicolaas van Myra. Of Nicolaas de Wonderdoener. Nicolaas van Bari of Nicolaas van Patara. Hij werd geboren omstreeks 280 te Patari in Lycië, een gebied langs de zuidkust van Turkije, en hij overleed op 6 december in het jaar 342. Wat historisch zeker is, is dat hij in de 4e eeuw bisschop was te Myra, de toenmalige hoofdplaats van Lycië. Later werd hij heilig verklaard. Hij wordt vermeld door Theodorus Anagnostis in een lijst van de aanwezigen in het eerste concilie, ecumenische concilie van Nicea in 325. Theodorus Anagnostis was een lector of lezer op de Hagia Sophia in Constantinopel tijdens de vroege 6e eeuw en hij schreef vele geschiedkundige werken. Een andere historische aanwijzing vinden we in de verspreiding van de naam Nicolaas. In de voorchristelijke tijd kwam de naam nauwelijks voor. En zelfs in christelijke kringen tot en met de 4e eeuw ook zelden. Daarna wordt de naam Nicolaas in Lycië plotseling populair, terwijl hij elders nog steeds weinig voorkomt. En vanaf het einde van de 4e eeuw werd het gebruikelijk om kinderen naar heiligen te noemen, waaronder de naam Nicolaas. En dit suggereert sterk dat er voor het begin van de 5e eeuw in Lycië ene Nicolaas moet hebben geleefd die daarna als heilige is vereerd. In het midden van de 6e eeuw maakt een zekere Procopius in zijn boek over de bouwactiviteiten van keizer Justinianus melding van een kerk die gewijd is aan Priscus en Nicolaas. In circa 564 verschijnt dan de Vita van Nicolaas van Sion, abt van het klooster Sion en bisschop in Lycië. En daarin wordt gesproken over een grafkerk van bisschop Nicolaas buiten de muren van Myra, waar jaarlijks bisschoppen en abten uit de omgeving bijeenkwamen op zijn sterfdag 6 december. En deze abt en bisschop sterft op 10 december 564 nadat hij ziek is thuisgekomen van zo'n jaarfeest. En dit wijst erop dat er in die tijd al een viering ter ere van Nicolaas van Myra plaatsvond op 6 december. Bisschop Nicolaas stierf dus op 6 december 342 en werd begraven in Myra, waar zijn basiliek nog steeds te bezichtigen is. In de 7e eeuw breidde de verering van Nicolaas zich van Turkije uit naar Rome. En aan het eind van de 11e eeuw werden delen van Klein-Azië door islamitische Turken veroverd. En om het lichaam van Nicolaas in veiligheid te brengen, namen zeelieden uit het Zuid-Italiaanse Bari het lichaam uit Myra mee naar hun eigen stad, waar zij op 9 mei 1087 aankwamen en waar voor hem een kerk gebouwd werd, de basiliek van Sint Nicolaas. En sinds die tijd zijn de relieken in Bari, dus in Italië, gebleven, dat uitgroeide tot een pelgrimsoord tot vandaag de dag. Het huwelijk van de Byzantijnse prinses Theophanu met keizer Otto II zorgde dan in de 10e en 11e eeuw voor een verdere verspreiding naar het noorden, Frankrijk, Engeland, Duitsland, de Nederlanden. In de middeleeuwen ontstonden Sint-Nicolaas-broederschappen, waarvan de leden de naamdag van hun patroon vierden. Sint-Nicolaas wordt dan ook vooral in de Oosters-Orthodoxe Kerk zeer vereerd en zijn beeltenis is op veel iconen te vinden. Hij is een van de beschermheiligen van het belangrijkste orthodoxe land, Rusland. Dit zijn zowat feiten die we toch als historisch kunnen omschrijven. Maar er bestaat veel meer informatie over de heilige Nicolaas, waarschijnlijk eerst mondeling overgeleverd en in een later stadium op schrift gesteld. Zo ben ik wat op onderzoek gegaan naar allerlei verhalen over zijn leven. Iedereen kent wel de klassieke verhalen over deze heilige. Of het uiteraard allemaal klopt met de waarheid, weten we niet, maar zo komen we misschien ook te weten van waar die verhalen komen en of hoe ze zijn ontstaan. Dus het is niet de bedoeling hier om alles te gaan onderzoeken. Het is de bedoeling om op de eerste plaats er een ontspannende uitzending van te maken. En zo vinden we de Vita per Michaelem. Alzo heb je de Vita van de heilige Simeon de Vertaler of de Vita Metaphrasten. De Vita per Michaelem is de oudste levensbeschrijving van Nicolaas van Myra die bewaard is gebleven. Geschreven door een kloosterabt Michael rond het jaar 800. En daarin staat dus onder andere geschreven, wat ik reeds zei, Nicolaas werd geboren in de stad Patara in Lycië uit voorname rijke en zeer vrome ouders. Toen Nicolaas nog maar een baby was, toonde de Heer al dat hij hem had voorbestemd voor grote dingen, doordat hij op de vastendagen, woensdag en vrijdag, slechts eenmaal aan de moederborst dronk. En nadat zijn ouders waren gestorven en hem een rijke erfenis hadden nagelaten, besloot hij er dagelijks van uit te delen aan de armen. En vanwege zijn goedheid en deugdzaamheid werd Nicolaas door God voorbestemd om bisschop te worden. En dit gebeurde alzo volgens dat verhaal. Toen de bisschoppen en priesters uit omringende plaatsen bijeen waren voor de verkiezing, liet God een van hen weten dat degene die de volgende morgen als eerste de kerk binnen zou komen, de nieuwe bisschop moest worden. En dit werd Nicolaas. Zo wordt hij omschreven als rechtzinnig in de leer, zowel wat betreft de goddelijke drie-eenheid als ten aanzien van de twee naturen van Christus. We bevinden ons in de 4e eeuw, tijdens het concilie van Nicea, met de verklaring over de godheid van Jezus. Ook vermeldt deze vita hoe bisschop Nicolaas een heidense tempel van Artemis in de stad Myra vernietigde en er de inwonende demonen verjoeg die met afgodsbeelden de mensen bedrogen. Ook was hij gekend hoe hij zorgde voor de wezen, de weduwen en de armen, of hoe hij de machthebbers, de onschuldigen, die onschuldigen verdrukten, ter verantwoording riep. De kloosterabt Michael spreekt in zijn Vita uit de 9e eeuw al over een soort olie met een geneeskrachtige werking die uit het gebeente van Nicolaas zou vloeien. En tot op de huidige dag is er in Bari waterachtige olie, myron of manna genaamd, verkrijgbaar die volgens de overlevering van het lichaam van Nicolaas afkomstig zou zijn.
Er was een bruiloft in Cana, de wijn was opgeraakt. Maar Jezus heeft van water nieuwe wijn gemaakt. De lekkerste die er ooit was geweest. Vrolijk riep de leider van het feest.
U hebt de beste voor het laatst bewaard. U maakt de wijn van water. Wat een festijn wordt dat later als de wijn. U hebt het beste voor het laatst bewaard.
Heb jij soms ook van die dagen dat iedereen zo zeurt, dat alles zo gewoon is, er nooit wat leuks gebeurt? Eet met mij, drink met mij, zegt de Heer. Ik maak je blij van binnen en dan zing je weer.
U hebt het beste voor het laatst bewaard. U maakt de wijn van water. Wat een festijn wordt dat later als we bij u zijn. U hebt het beste voor het laatst bewaard.
Daar zien wij al naar uit. Dan is hij zelf de bruidegom. Dan zijn wij de bruid. Wie doorsteekt mag komen, zegt de geest. En er komt geen einde aan het feest.
U hebt het beste voor het laatst bewaard. U maakt de wijn van water. Wat een festijn wordt dat later als we bij u zijn. U hebt het beste voor het laatst bewaard.
En beste vrienden, we gaan verder op onze ontdekkingstocht naar de verhalen rond Sinterklaas. Maar zoals ik reeds zei, is het absoluut niet de bedoeling om hier de werkelijke waarheid te gaan achterhalen, voor zover dat kan, en alles te gaan uitpluizen. Het is de bedoeling, ik herhaal het, om er een ontspannende uitzending van te maken. Naast de Vita per Michaelem uit de 9e eeuw bestaat er ook de Legenda Aurea, of de Gouden Legendes uit de 13e eeuw. En deze staan op naam van Jacobus de Foranginae, geboren in 1228 en gestorven in 1298 in Genua. En hij was een Italiaanse Rooms-Katholieke theoloog en aartsbisschop van Genua. Hij heeft diverse religieuze werken over zeer vele heilige levens op zijn naam staan. En deze theoloog en bisschop gebruikte ook vele reeds toen bestaande en oudere bronnen en zo over apostelen, over martelaren, bisschoppen, abten en maagden. De Legenda Aurea kan daarom beschouwd worden als een van de belangrijkste bronnen voor de kennis van de middeleeuwse cultuur in West-Europa. En het werd op grote schaal verspreid en vooral belangrijk te melden in de volkstalen vertaald. En de oudste middel-Nederlandse vertaling stamt al uit 1357. En het waren dan voornamelijk de Dominicanen en de Franciscanen die het verspreiden over een breed publiek. Ook kunstenaars, baseerden zich voor hun gebrandschilderde ramen, schilderingen en beeldhouwwerken op deze verhalen. En wat vinden we over onze Nicolaas uit allerlei bronnen?
Sinterklaas, goed heilig man, trek je beste tallert aan.
Aan de kleine Nicolaas werden al vanaf de geboorte wonderen toegewezen. Zo kon hij direct na de geboorte rechtop in zijn badje staan, de handen ten hemel geheven, alsof hij God dankte voor het mirakel van zijn geboorte. Nicolaas' moeder kon net als de moeder van Samuel in het Oude Testament geen kinderen krijgen en kreeg uiteindelijk een kind in ruil voor de belofte dat het in dienst van God zou treden. En Nicolaasje was een goede leerling, ging met regelmaat naar de kerk en was, waar nodig, behulpzaam. En net als Samuel uit het Oude Testament was Nicolaas al op vroege leeftijd geliefd bij de bevolking. Al op een leeftijd van 19 jaar werd de jonge Nicolaas door zijn oom, de bisschop, tot priester gewijd en legde hij de kloostergeloften af. Door zijn strenge discipline in zaken de vasten, zijn goede wil en zijn gebeden voor iedereen was hij een voorbeeld voor anderen. Zo was ook Samuel in het Oude Testament de laatste en belangrijkste der rechters, die ook koningen zou zalven. En ook hier ligt een zekere overeenkomst, want Nicolaas' leven zou het christendom in het... Want tijdens Nicolaas' leven zou het christendom in het Romeinse Rijk zeer belangrijk worden. Zo zou Nicolaas meerdere malen het Heilig Land hebben bezocht en verbleef er meerdere weken. Maar veelal verscheen hem een engel des Heren, die hem beval om naar huis terug te keren. En dat betekende dat zijn parochie in gevaar was en hij zijn bovenmenselijke krachten aldaar moest gebruiken. Eens probeerde een zeeman hem te bedriegen tijdens een zeereis. Maar Nicolaas verijdelde dat plan en sprak streng: probeer nu nooit meer iemand te bedriegen. Vaar naar huis en mijn zegen zal je vergezellen. Zo staat hij bekend als vergevingsgezind. Uit de eerste helft van de zesde eeuw komt dit verhaal. Nicolaas nodigde 3 Oost-Romeinse legeraanvoerders uit in Myra. Zij zijn getuigen hoe de bisschop 3 onschuldig, ter dood veroordeelde mensen redt van de executie. Terug in Constantinopel worden de 3 legeraanvoerders op hun beurt onschuldig, het slachtoffer van een intrige en zelf ter dood veroordeeld. En in de kerker bidden ze om de hulp van Nicolaas. Nicolaas verschijnt in een droom aan de keizer en waarschuwt de keizer voor de gevolgen van een executie. De keizer stelt de legeraanvoerders daarop in vrijheid. Ook redde Nicolaas ooit een aantal zeelieden die in een beangstigende storm hem om hulp riepen. Hoewel ze hem nooit eerder hadden gezien, herkenden ze hem later aan land als diegene die op zee hun te hulp was gekomen. Een ander voorbeeld betreft zijn optreden toen er hongersnood heerste in Lycië. En Nicolaas overreedde de kapiteins van schepen uit Alexandrië die op weg waren naar Constantinopel om een deel van het graan uit te laden te behoeve van de bevolking van Lycië. En hij beloofde hun dat hij er borg voor stond dat hun niets zou overkomen. En aangekomen in de hoofdstad van Constantinopel, bleek er precies zoveel graan in de schepen aanwezig te zijn als er in Alexandrië was ingeladen.
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, breng wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje.
En alzo bestaat er het verhaal van een arme man die 3 dochters had. In die dagen werd van de vader verwacht dat hij de toekomstige echtgenoot van zijn dochters iets van waarde kon aanbieden, hetgeen men noemt een bruidsschat. En hoe hoger de bruidsschat, des te groter de kans dat een jonge vrouw een goede echtgenoot zou vinden. En zonder bruidsschat was het waarschijnlijk dat ze nooit zou trouwen. En vanwege de armoede van de man waren zijn dochters dan eerder gedoemd als slaven te worden verkocht. Echter op 3 verschillende gelegenheden verscheen een buidel met goud in het huis, die voorzien waren van een volwaardige bruidsschat. Van de geldbuidels die door een open raam werden gegooid, wordt gezegd dat ze in de schoenen terechtkwamen die voor de haard stonden te drogen.
Now it's hard to describe what my life used to be to someone who's always been able to see. You know I wasn't unhappy or bitter that way, but everything's changed since I met him that day. I was down by the corner just passing the time, sitting in the sunlight and feeling it shine, when the sounds of a crowd began to grow in my ear. So I waited and I listened as I heard them draw near. Then a man stepped up to me and he spat on the ground. He put the mud on my eyes and then smeared it around. Sent me off to Siloam to wash off the clay. I opened my eyes and I looked at the day. And I have no idea how he did it. I just know what happened to me. Yesterday I was in darkness, but since I met him, I can see. When the Pharisees heard it, they put me on trial, even called in my parents and grilled them a while. And when at the end I defended the man who had opened my eyes, all the trouble began. 'Cause I said, ever since the beginning of time, no one's opened the eyes of someone born blind. This man sent from God, it just can't be denied. And they cursed me and grabbed me and threw me outside. I really don't know how he found me, but I know who was talking to me. And it was easy to tell by the sound of his voice. He was the reason I see. And as soon as he spoke to me, I couldn't hide the emotion that welled up from deep down inside. And combined with the dreams that he'd made to come true, to kneel there and worship was all I could do. And I called him my Lord and Messiah for everything he'd done for me. Yesterday I was in darkness, but since I met him, I can see. And I call him my Lord and my Savior for everything he's done for me. 'Cause yesterday I was in darkness, but since I met him, since I met him, since I met him, I can see. Since I met him, since I met him, since I met him, I can see.
En we vervolgen de verhalen over bisschop Nicolaas op basis van de vele overleveringen, legendes. Een ander verhaal handelt over drie theologiestudenten die op hun weg naar Athene door een herbergier werden vermoord. De herbergier borg het vlees van de studenten op in een ton met pekel. Enige tijd later bezocht Sint-Nicolaas dezelfde herberg en droomde 's nachts van de misdaad die de herbergier begaan had. Nicolaas riep de herbergier en bad tot God, waarna de studenten weer tot leven werden gewekt. In Frankrijk bestaat er een soortgelijk verhaal waarin drie kleine kinderen tijdens een spel verdwaald raken, worden verleid en gevangen door een slager. Sint-Nicolaas verschijnt, roept tot God, wekt de kinderen tot leven en brengt ze terug naar hun ouders. Nog een ander verhaal. Een moeder waste haar kind in een kuip. Om het water niet snel te laten afkoelen, had ze de kuip op het vuur gezet, terwijl ze het kind waste. Toen ze de klok hoorde luiden, herinnerde ze zich dat de nieuwe bisschop, Nicolaas, vandaag ingehuldigd zou worden en daarom haastte ze zich naar de kerk. Opeens herinnerde ze zich dat ze het kind op het vuur had laten staan en rende in paniek terug. Maar thuisgekomen zag ze dat het kindje in het badje zat te spelen en Nicolaas had een wonder verricht, het water was niet gaan koken en het kind had zich niet verbrand. Zoals reeds vermeld staat, bisschop Nicolaas vermeld op de lijst van de aanwezige bisschoppen tijdens het concilie van Nicea in 325. Maar daar rond bestaat ook een gans verhaal. Tijdens dit concilie, voorgezeten door de keizer, werden de stellingen van bisschop Arius verworpen die de godheid van Jezus loochende. Arius kreeg wel de gelegenheid zijn stellingen uiteen te zetten. Alle bisschoppen luisterden stilzwijgend naar het betoog. Maar Nicolaas kon deze ketterse taal niet langer aanhoren en hij stond op en gaf Arius een kaakslag. En dit bracht grote opschudding teweeg in de vergadering. De aanhangers van Arius vroegen de keizer om strenge maatregelen tegen Nicolaas. Ze eisten zelf dat de hand waarmee Nicolaas de klap had toegediend zou worden afgehakt. De bisschoppen stelden de keizer voor hem zijn mijter en pallium te ontnemen en hem gevangen te zetten. Ook moest zijn baard worden afgeknipt, wat toch een bijzondere zware vernedering was. Nicolaas werd opgesloten en na het concilie zou de zaak ten gronde worden behandeld. In zijn kale cel werd Nicolaas aan handen en voeten geketend. Maar tijdens de nacht verschenen hem Jezus en Maria in de cel. En Jezus vroeg hem, Nicolaas, waarom zijt ge gevangen genomen? En hij antwoordde, omdat ik u lief heb. En Christus en zijn moeder verlosten hem van zijn boeien. Jezus reikte hem een evangelieboek aan en Maria bracht hem zijn bisschoppelijke gewaden. En de volgende morgen waren de bewakers ten zeerste verbaasd van wat ze zagen. En dit werd onmiddellijk gemeld aan de keizer, die opdracht gaf Nicolaas op staande voet te bevrijden en bij hem te brengen. Keizer Constantijn vroeg Nicolaas dan om vergeving. Het concilie verwierp de leer van Arius en schaarde zich achter de opvattingen van Nicolaas. Sint-Nicolaas werd reeds vroeg gevierd, maar het was anders dan hoe wij hem vandaag vieren. Zo vermelden bronnen hoe voor de reformatie op 6 december het feest werd gevierd van de heilige bisschop Sint Nicolaas, zoals in de katholieke kerk andere heiligen worden gevierd. In de middeleeuwen werd op kloosterscholen het Sint Nicolaasfeest gevierd. Tijdens een mirakelspel verscheen de heilige voor de kinderen en hij beloonde ijverige leerlingen en vermaande luie leerlingen. In de periode 1300-1600 was er het kinderbisschopspel. Op 6 december werd in die tijd een kinderbisschop met zijn gevolg gekozen. En zij werden tot 28 december, het feest van de onnozele, de onschuldige kinderen, van voedsel en geschenken voorzien. Andere kinderen kregen geld en een vrije dag om op 6 december feest te kunnen vieren. De waarschijnlijk oudste vermelding daarover komt uit Dordrecht in 1360. Op Sint Hernijklaasdag, die scholers voeren het oerlof. Dus op Sinterklaasdag krijgen de scholieren voor hun vrijaf en dat was dan 1 pond geld. In 1363 gaf de heer van Gouda Jan van Blois te Dordrecht de schoolnaars tot hoogtijd van Sint Nijklaas en horen bisschop. Dus de scholieren krijgen voor het feest van Sint Nicolaas en hun bisschop, en dat was toen 5 pond en 4 schelling. In 1403 is er sprake van het uitdelen van honing, klaaskoek en taart aan die kinders op hun patroon Sint Nijklaas. En in de late middeleeuwen ontstonden de Sint Nicolaasmarkten. Na het kerkbezoek kocht men op de markt de geschenken voor het Sint-Nicolaasfeest. De speculaasvrijer was ook een karakteristiek geschenk. Het was een speculaaspop die een jongen schonk aan een meisje. En als zij die klaaskoek aannam, was dat een goed teken voor een relatie. En de gewoonte gaat mogelijk terug op de functie van Sint Nicolaas, de heiligmaker, heilig-huwelijkmaker, naar aanleiding van de legende waarin hij de 3 meisjes een bruidschat schonk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
N'était pas de son siècle, celui des stades et des discothèques. Dans les églises, il aimait se cacher, pas pour prier, mais pour chanter. Il attendait qu'il n'y ait plus personne. Il s'asseyait près du grand harmonium et il jouait d'un doigt hésitant, sans savoir le cœur battant. Là venu de qu'elle chante ce soir dans ce grand music hall. Drôle de cathédrale pour une drôle d'idole. Qu'elle y voilà son eau du bon Dieu. Et l'harmonium lui manque un peu.
En beste luisteraars, er blijven natuurlijk nog wat, of laat ons zeggen, vele vragen over bepaalde aspecten, attributen bij het feest van Sinterklaas, zoals we dat vandaag de dag beleven. Denken we aan het paard, lopen op het dak, geschenken door de schoorsteen, de stoomboot uit Spanje, de Zwarte Piet, maar daarmee moeten we goed opletten, enzovoort. Nu, laat ons eerlijk zijn, er zullen altijd vragen blijven. Wat zeker ook meespeelt zijn de vele heidense feesten die door de kerk werden gekerstend. Zo ook kan je overeenkomsten vinden met het Germaanse feest van Wodan op wilde jacht. Wodan, van waar trouwens de naam woensdag komt. En deze afgod Wodan rijdt op een schimmel, hoog door de lucht, heeft een mantel, een lange witte baard. De geschenken komen ook door de schoorsteen. Hij verscheen ook aan het einde van het jaar om de mensen te belonen of te bestraffen. Wodan deelde ook runenschrift of runenlettertjes uit aan de mensen, zoals Sinterklaas chocoladelettertjes uitdeelt. Wodan is gekend om zijn alwetendheid en Sinterklaas met zijn groot boek weet ook alles, enzovoort, enzovoort. Zoals reeds gezegd vierde men tot aan de reformatie op 6 december de heilige bisschop Nicolaas. Maar ook nog vandaag natuurlijk. Na de reformatie werd het zowat gepoogd gebannen uit de gereformeerde gebieden, maar niet volledig. De inhoud werd ook in de loop van de tijd wel gewijzigd. De naam veranderde ook stilaan van Sint-Nicolaas naar Sinterklaas. Een belangrijke persoon die zeker ook aan de basis ligt van het moderne Sinterklaasfeest is een zekere Jan Schenkman, geboren in Amsterdam in 1806 en er overleden in 1863. En hij was een Nederlandse onderwijzer, dichter, auteur van kinderboeken en humorist. En daarbij speelde zeker dat de heilige Nicolaas al sinds de middeleeuwen de beschermheilige was van de havenstad Amsterdam. Hij heeft het moderne Sinterklaasfeest voor het eerst in een samenhangend verhaal in prentenboek weergegeven. Het bezat ook een pedagogische kant. En in zijn boekje Sint-Nicolaas en zijn knecht uit 1850 en herdrukt tot in 1907 verwekte hij bekende elementen als het paard, het rijden over de daken, het schenken van cadeaus of een roe via de schoorsteen. Hij voerde echter ook nieuwe elementen in, de stoomboot, waarmee Sint-Nicolaas in Amsterdam aankomt, en de Zwarte Page als hulpje van de Sint. Het boekje stond vol met plaatjes en versjes of liedjes zoals Zie ginds komt de stoomboot. En ook de meest andere bekende Sinterklaas liedjes. Maar waarom gebruikte Schenkman de stoomboot als vervoermiddel van Spanje naar Nederland? De uitleg zou kunnen zijn omdat in de 19e eeuw een belangrijke uitvinding werd gedaan, de stoommachine. Het werd een ontzettend modern vervoermiddel in die tijd. Waarom uit Spanje? Heel precies is dat inderdaad niet te achterhalen. Bari, waar zijn lichaam nu ligt begraven, ligt wel in Italië, maar het was vroeger Spaans bezit geweest. Ook in de 16e, 17e eeuw behoorden de Nederlanden tot Spanje. Spanje was in die tijd een rijk land waar vele luxe artikelen en lekkers vandaan kwam. Spanje was veraf toen en Sinterklaas kwam van een ver land. Er was veel handel tussen beide landen. Appeltjes van Oranje in ruil voor goud en zilver. En het bewijs daarvan kan u nu horen.
Sinterklaas die komt uit Spanje, hij brengt appels van Oranje, altijd in van...
Zo. Een ander groot, delicaat thema is het volgende. Ja, die knecht. Zeer delicaat onderwerp sinds, dacht ik, een tweetal jaar. Zelfs in de grote media en in de politieke wereld, en zelfs op niveau van de Verenigde Naties, waarbij de figuur van Zwarte Piet als racistisch wordt bestempeld. Het is een discussie bijna zo zwaar als het VN-migratiepact vandaag de dag. Grapje. Die knecht van Sinterklaas zou ook van latere tijd zijn bijgevoegd. In Duitsland bestaat er een aquarel uit 1825 met Sinterklaas vergezeld van een zwarte helper met roede en zak. Half 19e eeuw, dus ook vermeld door Jan Schenkmans in zijn boek. Zo schreef in de Nederlandse Volkskrant een zekere Arnold Jan Scheer al jaren... geïnteresseerd en gespecialiseerd in de Sinterklaasrituelen, hoe in vele culturen, ook los van Sinterklaas, ook in heidense rituelen, al voor het christendom, personen werden zwart geschilderd. Dergelijke figuren vergelijkt hij met vrolijke figuren, als een tijluilenspiegel bij ons, als een nar aan het hof, die zelfs veelal sluwer zijn dan vele mensen met gezag en positie enzovoort. Hij ontdekte hoe het zwart maken van het gelaat gebeurt van Engeland tot Macedonië en nog verder naar het oosten. Dus is het grote besluit, het gaat hier niet om een persoon van een bepaald ras. Zwarte Piet heeft niets uitstaans met enige vorm van racisme, aldus deze auteur. In die overleveringen kan je wel een verhaal vinden waar Nicolaas ooit een Ethiopische slaaf vrijkocht en die Pieter, dus P-I-T-E-R, heette. En als dank voor zijn bevrijding is deze Pieter waarschijnlijk altijd bij Nicolaas gebleven om hem te helpen. Dus was het zeker geen slaaf. Nog een andere uitleg... Mogelijk, er waren vroeger ook veel Italiaanse schoorsteenvegers die in de Nederlanden kwamen werken. Door hun werk hadden deze schoorsteenvegers natuurlijk een vies, vuil, zwart gezicht. Ook hadden ze een roe waarmee ze de schoorsteen schoonveegden en een zak om het roet in op te vangen. Ja, beste luisteraars, ik laat de discussie over Zwarte Piet voor wat ze is... En ik stel voor de pret daarmee niet te laten bederven. Het plezante met het feest van Sinterklaas is uiteraard de vreugde en de spanningen die af te lezen is op het gezicht van kinderen en kleinkinderen. Maar wilt u de echte, echte waarheid horen over Sinterklaas, maar dan wel de hele echte waarheid, wel, dan moeten we ook terug naar Nederland.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met december, hoe heet het, met Sniklaas. Ik heb van die hele Sniklaas heb ik nooit wat gehad. Ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Sniklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Mrs. Schimmel. Kijk, ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. Die knecht vind ik ook een zak. Weet je wat ik die knecht vind? Een irritante jongen, weet je dat? Vond ik een hoogst irriterend persoon. Met zijn gelach. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat... Ja. Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij op dakster lachen. Een raar stelletje hoor. Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik. Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zette mijn schoen 's avonds, maar ik was blij ze er 's morgens nog stond. Ik hou niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Hoor wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Heb u dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook die stomme... Heb je ook gezongen van... En strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij er rommel gaat? Je kunt nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor. Hele Sniklaas niet. Vervelend persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Dan liepen de treinen door de kamer. Maar bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was het nog een treintje van niks geweest hoor. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje. Ga me niet lachen. Stokoude vent is er nog kapoentje noemt. Ik heb het altijd een dom feest gevonden hoor. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendamp in je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. En kwam Sniklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ja, die kende, die was uit de voorkamer. Die lag daar altijd op tafel. Je kon op zijn rug precies zien waar de asbak gestaan had. Kom uit Spanje, zei die gek. Ja. Met mijn sprei om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dat zag ik meteen. Had een meid erop. En een stuk of 8 neuten. En naast hem stond Pieter mijn knecht, maar dat was helemaal geen Pieter mijn knecht, maar stond de Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen, die heb ik nog nooit met Pieter mijn knecht gezien. Ja, u maakt me aan het lachen, weet u dat? Dan zit ik te lachen om mijn eigen ellende, zeg. Want het is mooi waar wat ik vertel, hoor. Ik heb nooit iets gehad van die man. Ik kan hem niet uitstaan. Er waren kinderen die hadden meccanodozen en autopetten. Nou, dat had ik ook wel gewild. Ik had niks. Ja, ik kreeg wel eens wat. Ik kreeg wel eens een spelletje of zo. Er lag wel een spelletje, zo. Ieder jaar lag zo'n spelletje bij de kachel. Nou, een of ander stom ding. Ja. Vlooienspel. Ja, dat kostte niks. Nee, dat kostte niet. Er was zo'n potje met van die flikken erin.
Ja, beste luisteraars, dat was dan de versie van Toon Hermans. Maar wees gerust, ik vond het niet terug in de oude documenten of overleveringen. Laten we zeker verder dit Sinterklaasfeest in ere houden en genieten van die fonkelende grote oogjes van alle kinderen als ze de woonkamer binnentreden bij het zien wat de brave Sint heeft gebracht. Ik wens jullie nog een zeer mooie dag toe en we spreken af in een volgende Rots in de Branding. En we gaan luisteren naar een speciaal lied naar Remco Hackert met Gebed voor mijn kinderen. Dat hebben ze zeker het meest van al nodig. Dank u voor het luisteren.
Ik leg de namen van mijn kinderen in uw hand. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tarwe zeert. Laten en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang.